gaan vanmorgen wat nadenken over Psalm 132. In de 19e eeuw, de tijden van de romantiek, had je de koningsgezinden in ons land. En er was een bekende leus. En die leus was God, Nederland en Oranje. Een drievoudige snoer, God, ons land en het Oranjehuis, dat niet gauw verbroken zou worden. Nou, vanmorgen in Psalm 132 gaat het over een andere drieslag. God, Sion en David. En die horen ook bij elkaar als een drievoudig snoer dat nooit verbroken zal worden. God, Sion en David. Psalm 132 is de langste van de liederen aan Maalot. Maar er staan prachtige mooie dingen in over de Messias. Het gaat hier eigenlijk in Psalm 102 over het hart. Wat nou die pelgrims die op weg gingen naar Jeruzalem. Hamaalot, bedevaarslied, opgangslied, pelgrimslied. Ze gingen, de Joden, die gingen 3 keer in een jaar naar Jeruzalem. Naar Sion, de tempelberg. Om daar zich te buigen voor de Heer en hem te aanbidden. En nou gaat het in Psalm 102 onder het hart van die pelgrimstocht. Het gaat uiteindelijk om de ark, die van Gods gunst getuigt. En het gaat om David. En om Davids grote zoon. We zullen zien dat deze psalm messiaans is. Dat wil zeggen dat het gaat over de Messias uiteindelijk. En vooral in het slot, het heerlijke slot van deze psalm. Vers 17 en 18. En daar wil ik mijn tekst uit nemen. Ik zet boven de preek Davids grote zoon. 3 gedachten. Er wordt gesproken over een hoorn, een lamp en een kroon. Vers 17. Een hoorn van kracht, daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Dat is een belofte van God aan het huis van David. Ik zal hem een hoorn doen uitspruiten. We gaan dus allereerst letten op die hoorn van kracht. Ten tweede gaan we letten op de lamp. Ik heb vers 17 voor mijn gezalfde. Staat in mijn Bijbel met een hoofdletter, die G van gezalfde. Messias staat er in het Hebreeuws. Ik heb voor mijn Messias een lamp toegericht. Een lamp van licht. En ten derde een kroon. Er staat in vers 18. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Kroon van overwinning. Boven de preek zet ik Davids grote zoon. We letten allereerst op een hoorn, ten tweede op een lamp en ten derde op een kroon. Maar gemeente, voordat ik daar wat over ga zeggen, wil ik eerst al iets zeggen over het verband van deze mooie, prachtige, diepe psalm. Waar gaat het hier nou eigenlijk over? Nou, u moet in uw achterhoofd houden, op de achtergrond speelt mee dat hier bezongen wordt dat David de ark brengt naar Jeruzalem. De ark die het middelpunt moet worden van het hele volk Israël. Centrum van de eredienst. En zoals de pelgrims op bedevaart een hele tocht moesten maken voordat ze op Sion waren, Jeruzalem, de tempel. Zo heeft ook de ark een hele tocht moeten maken voordat het uiteindelijk tot rust kwam op de berg Sion. De rustplaats van God. Dat weten de kinderen ook wel, denk ik. Als je nou denkt aan de ark, hè, niet de ark van Noach, maar de ark van de tabernakel. Dan zie je dat die ark heel wat gereisd heeft. 40 jaar door de woestijn ging die ark mee, die werd gedragen door de levieten met draagstokken, hè, op hun schouders. Nou, die ark ging mee, zo, 40 jaar. En op een gegeven moment kwam de ark, die kwam terecht in Silo. Denk maar aan de geboorte van Samuel en Hanna en zo. Maar dat was maar een tijdelijke plaats, Silo. Niet de rustplaats waar God nou blijvend kon wonen. En toen kwam op een gegeven moment die ark bij de Filistijnen terecht, in ballingschap. Het beeld van Dagon dat viel, weet u wel. Nou, nadat een tijdje bij de Filistijnen geweest was, keerde die ark weer terug op een nieuwe wagen. De Filistijnen, allerlei ziekten braken uit en zo. En toen hebben ze de Filistijnen hebben de ark weer teruggezonden naar Israël. Op een nieuwe wagen, getrokken door koeien. En dan komt hij terug op een wagen, die ark zo. En dan zien de mannen van Bet-Semes, die zien daar de ark aankomen. En die vinden dat zo prachtig. Die rennen naar de ark en die kijken naar die ark en wat erin zit. En dan doodt de Heere die mannen van Bet-Semes. Want God is wel een heilig God. Nou, toen werden ze bang. Dat was een schok. De ark uw sterkte, vers 8. De ark uw sterkte. Want hij is schok. En weet je wat ze toen gedaan hebben? Hebben die ark weggemoffeld. Toen hebben ze die ark ergens gezet in Ja'ar. Heb ook gelezen. Ja'ar. Kiryat Je'arim. Weggemoffeld, ver weg in het huis van de zekere meneer Abinadab. Daar is die ark prima daar. En 20 jaar lang heeft daar de ark gestaan. En niemand dacht er eigenlijk meer aan dan die ark. Vergeten door het hele volk. Er staat zo treffend in, ik vat dat samen voor u, ik vertel dat, want het staat allemaal in de Bijbel. Er staat zo treffend dat in de dagen van Saul bekommerde men zich niet om de ark. Is dat erg dan? Dat is heel erg. Want weet je waar die ark van spreekt? Die ark spreekt dat niet, stond in het heilige der heiligen normaal. Op die ark, tussen die geren, tussen die engelen, daar woonde, daar troonde God. Daar was de wolkolom, daar was de heerlijkheid, de Shechina van God, de heerlijkheid van God. De ark die getuigde van Gods gunst met daarin de wetstafelen. Die ark die sprak van de Heer Jezus, van goud en van hout. Zijn Godheid en zijn mensheid en het verzoendeksel vooral. Zijn verzoenend werk, het bloed dat gesprenkeld werd op het verzoendeksel, waardoor God kon wonen onder het volk Israël. En waardoor God ook Israël gunstig en genadig kon zijn. Die ark, dat was alles. Dat sprak van de tegenwoordigheid van de Heer. Dat sprak eigenlijk van de Heer Jezus. En zijn verzoeningswerk, het verzoendeksel. En daarom is het zo erg als er staat dat in de dagen van koning Saul vergat men de ark. Hebben ze hem weggemoffeld. Niet meer in het centrum van het volk, maar ergens veraf. In het huis van Abinadab en Kiryat Je'arim. Weg met dat ding, veel te gevaarlijk. Breken muizenplagen uit en zo. En sterven mensen zomaar opeens. Nou, dat is de achtergrond. En dan komt David op de troon. De man naar Gods hart. En weet je waarom het nou de man naar Gods hart was? Omdat in het leven van David die ark zo belangrijk was. Als jonge man al. We hebben gelezen bij Sis 6. In vers 6, zie, wij hebben vandaag gehoord van die ark in Efrata. Toen hij als jonge knul, 16, 17 jaar misschien, bij die schaapjes zat als schaapherder. In de velden van Bethlehem, Efrata, dan zat hij al te denken aan de ark. Nou, zulke mensen, zulke jonge lui, die zijn hartelijk welkom op de beleidingscatechisatie. Maar de Heer Jezus en zijn werk, geen dag uit je gedachten is. Waar je met hem bezig bent als jonge knul of als jonge meid. Nou, dan wordt David koning, hè? Dan wordt hij koning. En het eerste wat hij dan doet nadat hij koning geworden is, en ook het belangrijkste in zijn leven, dat als hij daar dan zit, hij is koning geworden, heeft Jeruzalem veroverd, dan denkt hij aan de ark. Die moet uit de vergetelheid worden weggehaald, en die moeten we de ereplaats geven in Jeruzalem, de hoofdstad. Dat moet niet alleen de hoofdstad zijn van de koninklijke residentie, het paleis, maar ook de hoofdstad waar de Godstad, waar de tempel moet komen en waar zeker de ark moet staan. En dan gaat hij dat ook doen als eerste en belangrijkste daad nadat hij tot koning geworden is. Die ark moet naar de berg Sion, naar Jeruzalem gebracht worden. Centrum van de eredienst, om daar moet het volk, mag het volk zich neerbuigen. Nou, dat gaat hij dan ook doen. Dan gaat hij die ark halen. Dan gaat hij die ark halen uit Kiryat Je'arim. Ja'ar staat er hier. Ja'ar, Je'arim. Het huis van Abinadab. En dan is hij zo blij, hè, David.
in de koninklijke waardigheid. Zo blij en iedereen is blij en ze juichen en ze dansen en ze jubelen. Alleen ze hadden die ark op een wagen gezet. Een nieuwe wagen, want ja, dat deden de Filistijnen ook. Nou, dan komt die wagen aan, de ark, en zo gaat het naar de berg Sion. Maar ja, op een gegeven moment dan glijdt die ark, dan glijdt die wagen, die slipt. En dan dreigt die ark van de wagen te vallen. En dan komt er een zekere Uzza en die wil die ark beschermen. Beschermen, die moet opblijven. Met dat hij die ark aanraakt, valt die man ter plekke dood neer. Ja, die man stierf voor het aangezicht des Heeren zaten. Nou, daar stonden allerlei priesters met bazuinen en trompetten. En David danst en opeens valt er een dode, zeg. Ja, dan start met de pret. Dan is het, dan eindigt het in een drama. Halverwege blijft die ark steken. Het wordt een tragedie. En weet je wat er dan staat in de Bijbel? Toen werd David kwaad op God. Hij werd kwaad. Waarom? Heere God, met al mijn goede bedoelingen wil ik de ark in het centrum halen van het volk. En dan laat u iemand doodgaan. Dat snap ik niet. Ik ben zo bezig geweest met ernst en met goede, vrome bedoelingen. En dan sterft er iemand. Hij wordt kwaad op God. Weg met die ark. Weet je waarom die kwaad op God wordt? Weet je waarom God dat deed? Omdat ze ongehoorzaam waren. Omdat ze ongehoorzaam waren. Want de Heer had gezegd, die ark mag niet op een nieuwe wagen. Die moet op de schouders van de levieten worden gedragen. En dat de Filistijnen dat nou deden, ja, die wisten niet beter. Maar jullie weten beter, want jullie hadden het woord. De Bijbel, daar staat het in. En daarom stierf die Uzza. Jullie waren ongehoorzaam. Kijk, je kan wel feest vieren. En je kan wel blij zijn in de Heer, maar als je ongehoorzaam bent aan de schrift, dan zegt God tegen je, doe dat getierven van mijn aangezicht weg. Dan heeft het voor God geen enkele waarde. En als je dat gaat ontdekken in je leven, word je kwaad op God. Ik heb zo mijn best gedaan. Ben ik zo bezig met u, met de Bijbel, en ik ga naar conferenties, en ik ga overal naartoe. Nou, je mag voor jezelf invullen. Dat heeft dan helemaal geen zin. Nee, dat heeft geen zin. Als je ongehoorzaam bent, dan schreef. En dan staat er, nadat hij kwaad geworden was op God, dan wordt hij bang. Wordt hij bang. Weg met die ark. Ik vind dat een eng ding. Een gevaarlijk ding. En dan wordt die ark ergens geparkeerd bij Obed-Edom, een gatiet. Een Filistijn. Die mag hem aanraken, dan gaat hij dood. Het is niet zo erg als een Filistijn is. En weet je wat er dan staat? Dat vind ik zo mooi. Als die ark dan bij die Filistijn komt, staat. En de Heere zegende Obed-Edom vanwege de ark. Die man die was er goed mee. Nou, na 3 maanden heeft David erover nagedacht. En dan komt hij. Ja, had er toch geen vrede mee. Hij heeft er 3 maanden over nagedacht. En dan gaat hij hem toch halen uit het huis. Want die ark die moet toch centrum staan. De werf zien, dan gaat hij halen. Nou, en dan wordt hij wel gedragen, die ark. Dan houden ze zich aan de voorschriften van de Bijbel. En dan staat er in David, danste weer voor de ark. Ja, en dan mogen jullie zeggen, jongelui, hoe die daar gedanst heeft. Denk je? Wat denk je? Wat denk je? 3 maanden geleden had hij ook gedanst, ja. Toen viel er een dode. En nou danst hij weer. Hij heeft zich verheugd in God, maar wel met beving. Goed. Nou, en dan heeft hij het verlangen om het huis. Als dat gebeurd is, dan zegt hij, ja, dan staat die ark daar, dan zit ik in mijn paleis. Maar ik zou eigenlijk een huis voor de Heer willen bouwen. Een huis. Een huis voor de Heer willen bouwen. Een tempel. Op die Sion, die berg Sion. Waar God kan wonen. Ja. En dan zegt de Heere, dan ga ik het omdraaien, David. Dat jij van mij een huis wil bouwen, dat is goed. Maar je zoon zal dat laten doen. Maar ik ga het omdraaien. Nou ga ik voor jou een huis bouwen. Nou ga ik jou een stamhuis geven, zodat jouw nakomelingen voor altijd koning zal zijn. Zodat God en Sion en het Davidshuis een drie-eenheid vormen. Een drievoudig snoer. Nou, dat is het tweede deel van deze psalm. Het eerste deel dat gaat over die ark. En het tweede deel gaat wat de Heere nou beloofd heeft. Vanaf hijzelf. De Heer heeft David gezworen. En hij zal er niet van wijken dat de vrucht van uw buik zal ik op uw troon zetten. En in uw zonen mijn verbond zullen houden, mijn getuigenissen die ik hun leren zal, dan zal ik ook uw zonen op de troon zetten. En God gaat hem een huis bouwen. Want de Heer heeft Sion verkoren. Daar wil de Heer ook wonen. Als zijn woonplaats, vers 13. Dat is mijn rust. Daar zal inderdaad die tempel komen. En de ark zal inderdaad in Gods woning komen te staan. Dat mag je zo laten doen. En dan zie je eigenlijk, gemeente, erg mooi wat er verder staat, dat God daar dan wil rusten op die berg Sion. En dat hij daar het volk wil zegenen. Moet kijken wat de Heer allemaal belooft. Dat is mijn rustplaats, daar zal ik wonen. Er staat, ik zal haar kost. Daar in Sion. In mijn huis, waar ik wonen zal. Ik zal haar kost. Dat wil zeggen, haar voedsel rijkelijk zegenen. En ik zal haar nooddruftigen met brood verzadigen. Priesters met mijn heil bekleden. En de vromen zullen juichen. Zo heeft God dat bedoeld. Dat nou in zijn woning, dat de priesters met heil bekleed zullen zijn. Dat de ambtsdragers het heil mogen uitdragen. En dat het volk mag juichen, wel tevreden. Dat je verzadigd wordt niet met stenen voor brood, maar dat je brood des levens mag ontvangen, zondags hier in Gods huis. Als ik dat mag toepassen op ons nu. Ik zou eigenlijk nog wat willen zeggen. Je leest daar zo overheen. En ik denk niet dat heel veel mensen dat echt weten, dat het in de Bijbel staat. Maar er staat in vers 5 dit. Totdat dit voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, een woning voor de machtige Jacobs. Totdat dit voor de Heere een plaats gevonden zal hebben. Dat wil ik toch even uitleggen. Kijk, toen het volk Israël in Kanaan kwam, staat in Deuteronomium 12. Dan zegt de Heer tegen dat volk Israël dat, dat God één plaats van eredienst zal verkiezen. Eén plaats. Van al die 12 stammen en uit al die gebieden, uit die 12 stammen van Israël, zal er één plaats zijn van waar hij zijn naam zal doen wonen. Eén plaats waar God zijn naam zou doen wonen. En die plaats die zou dus gekenmerkt worden door Gods naam en door zijn heiligheid en door zijn heerlijkheid. En er is een frappante dat God in Deuteronomium dan niet zegt welke plaats dat is. Die plaats wordt niet geadresseerd. Dus als ze dan Kanaan al veroverd hebben, ja, dan moeten ze op zoek gaan, inderdaad, naar die plaats zult gij zoeken, zegt Deuteronomium 12. Dan moeten ze op zoek gaan naar die ene plaats waar God zijn naam wil doen wonen. Daar moesten ze naar zoeken met heel hun hart. Nou, dat deed bijna niemand. Dat deed bijna niemand. Het heeft 4 eeuwen geduurd. Tot op David. En David als jongeman die zocht. Nou naar die plaats. Waar God zijn naam zou doen wonen. Kijk in de tijd van Richteren. Iedereen deed maar een beetje goed. Wat goed was zijn eigen ogen. Iedereen offerde maar een beetje op zijn eigen hoogtes. Maar die ene plaats waar God zijn naam zou doen wonen. En waar de ark tot rust zou komen. En waar zijn huis zou worden gebouwd. Ja, niemand zocht die. Maar David wel. En hij heeft hem gevonden, die rustplaats voor God. In Sion. In Jeruzalem. En jongelui, ik zou dit tegen je willen zeggen, daarom zeg ik dat ook. Er zijn zoveel kerken, hè? Ik ga de toepassing maken naar nu. Er zijn zoveel kerken. Er is zoveel verwarring. Alleen al binnen de gereformeerde bond. Zoveel soorten, maten, kleuren, gewichten, tinten, accenten. Zoveel verwarring. Ik zou tegen je willen zeggen, je moet op zoek gaan. Ga op zoek naar die plaats waar God zijn naam doet wonen. Waar de ark een centrale plaats heeft, die van Gods gunst getuigt, het verzoenend werk van de Heer Jezus. Waar, zoals er staat, ja, waar die heerlijkheid van God wel eens afdaalt. Waar God tot rust komt, omdat daar zijn zoon wordt grootgemaakt. Waar zijn naam niet wordt genoemd, maar waar zijn naam wordt geroemd. Waar priesters, predikanten, ambtsdragers het heil mogen uitdelen en dat ook doen. En waar het volk zal juichen, wel tevreden. Niet omdat aan jouw wensen voldaan is, maar omdat je voedsel ontvangt. Zielenvoedsel. Dat is de kerk. Dat is de gemeente die God bedoeld heeft. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Daar wil hij in het midden zijn met zijn heerlijkheid. Daar wil hij met zijn naam wonen. Nou, naar zo'n gemeente, dan moet je naar op zoek gaan. Waar hij zelf aanwezig is. En waar iets van zijn heerlijkheid gevoeld. En zijn volheid wordt uitgedeeld. Want ze zullen verzadigd worden. En zijn heil verkregen worden. Nou. Nou ga ik naar het laatste gedeelte. Een profetisch slot. Het ging dus over die ark. Heb ik uitgelegd in deze psalm. Die ark die op Sion is. De plaats die God heeft verkozen om zijn naam te doen wonen. En nou nog even over die David. Maar belooft de Heer rijke dingen aan dat huis van David. En wat belooft de Heer dan? Nou, er staat in vers 17, daar zal ik David een horen doen uitspruiten. Een heerlijk profetisch slot. Een horen. Een horen doen uitspruiten. Wat denkt de dichter aan? Nou, dat uitspruiten, ja, dat heeft hem. Hier wordt het kerst. Dat zou een mooi adventtekst zijn. Hier wordt het kerst uitspruiten. Dan moet ik denken aan, ja, David. En dat stamhuis van David. Hè, dat koninklijke geslacht. En dat groeide en dat bloeide allemaal. Koning uit het huis van David. Op een gegeven moment kwam Nebukadnezar. En toen, dat stamhuis, ja, dat werd omgehouden. En later kwamen de Romeinen. En wat bleef er nou over van het koninklijke huis? En die luister van het koninklijke huis van David. Ja, eigenlijk niks. In de tijd van Jozef en Maria was het maar een afgehouwen tronk, die tronk van Isaïe. Niks, geen koninklijke luisteren, allures meer. In diepe vernedering, de koningsstam van Juda. En dan komt er een reisje, een spruitje, spruiten. Een twijgje, een takje uit die afgehouwen tong, die gaat uitspruiten. Hoort wat we hier lezen. In de kribbe van Bethlehem, in de kribbe van Bethlehem, Bethlehem Ephrata. Als de glorie van het Davidshuis al lang verbleekt is en de machtige stam geveld, daar zie ik in de kribbe zo'n spruitje liggen, zo'n uitspruitsel, teer en zwak. Het takje, het is al groen, hoop, hoop. En dat uitspruiten, dat wordt tot een horen staan. Natuurlijk beeldtaal, een horen. Zacharias heeft daarvan geprofeteerd. Hij kende ook Psalm 132. Zacharias, de vader van Johannes. Hij heeft ervan gezongen. Dat de Heer een horen des heils heeft opgerecht. Opgericht. Hetgeen hij aan Davids huis had toegezegd. Nou, dat is dit. Een horen des heils, verlossing. Van de vijanden. En horen. De Heer Jezus, de Messias. Davids grote zoon wordt hier vergeleken met een horen. Prachtig beeld. Je zou denken, als je kijkt naar Israël, als je kijkt naar die geboortegeschiedenis van de Heer Jezus, denk je van, nou ja, Babel was veel machtiger. De Romeinse Rijk, keizer Augustus, veel machtiger. Juda, Israël ligt daar, ja, op de grond. met de mond in stof.
Tel niet meer mee, tel niet meer mee. Het Romeinse Rijk was een wereldrijk.
En dan komt daar die horen.
Een horen. En een horen is een beeld van rijkdom, eer en macht. En dat wil ik vanmorgen aan u meegeven. Denk aan de Heer Jezus als die horen. Een horen van rijkdom. Een horen van de hert, van de stier. Een horen gevuld met olie. Een overvloedige horen. Een beeld van rijkdom, overvloed van heil is bij hem te verkrijgen. Vol, veel en groot. Een horen van overvloed. Jongelui of ouderen. Iets van die horen hebben mogen zien. De rijkdom in Christus. De overvloed bij hem. De verzadiging, de vervulling. Dan zeg ik toch weg wereld, weg schatten. Je kan niet bevatten hoe rijk ik wel ben in hem. Horen is ook een beeld van macht. Het stier. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan wordt het van kerst, wordt het Goede Vrijdag. Weet je wat de Heer Jezus symbolisch, je moet een beetje begrijpen, die symbolische taal. Weet je wat de Heer met die horen gedaan heeft? Dan heeft hij nou alle vijanden weggestoten. Weggestoten. Hij heeft de werken dan van de duivel verbroken met die macht te horen, met zijn kracht. Door zijn kracht heeft hij het volbracht. Hij heeft de macht der hel verslagen door die horen des heils. Behouden is. Voor zijn volk, Israël. Met die horen heeft hij de dood overwonnen. De macht van de hel verslagen. De wereld overwonnen. De gevangenis van het graf opengebroken. Opengestoten. De kop van de slang vermorzeld. Een hoorn is een beeld van kracht. De Heer Jezus, de grote Davidszoon, is machtig en krachtig om te verlossen. Van welke vijand ook. Nou, dat is het eerste waarmee ik de Heer Jezus vanmorgen aan u wil voorstellen. Christus als de hoorn. De hoorn waar je het ook niet tegen uithoudt trouwens. Je kan wel een grote mond hebben. Dat had Saulus van Tarse ook. Menende met zijn goede bedoelingen. Ook al van die goede bedoelingen. Goden en welbehagelijk werk. Hij had er een hekel aan die Jezus Christenen. Nou, dan ging hij op zijn paard of op zijn kameel of op zijn ezel richting Damascus. En dan komt de Heer Jezus, die verschijnt aan hem. En met één stoot van zijn hoorn ligt hij hier plat op de grond. Kruipt in het stof, gebogen. Daar ligt hij. Gebroken. De overmacht van Gods genade. Er is niemand tegen bestand. Dan wordt een vervolger een zondaar die zijn voeten kust. Weet je, ik heb veel verwachting van de macht van de Heer Jezus. De macht van mijn heiland. Als God zegt ik wil, dan zeg jij niet meer ik wil niet. Dat is afgelopen met je tegenstribbelen. En gemeente, ja, herkent u dat nou in uw leven? Hoe moet ik dat nou anders vragen? Kan je er een beetje meekomen van wat die horen? Ja, die horen, daar heb ik in mijn leven, daar ben ik mee in aanraking gekomen. Ik heb wat tegengestribbeld. Ik heb wat tegen. En toen kwam Christus met zijn kracht, met zijn macht, met zijn horen. En daar lag ik. En toen moest ik het zeggen, gij zijt mij te sterk geworden, Heere. Gij hebt mij overmocht. U hebt overwonnen in mijn leven. Christus als de horen. Die horen des heils kom ik ook tegen in de tempel. Bij het altaar. Daar had je ook vier van die horens, hè. En als hij nou de wet had overtreden, doodslagen en de bloedbrekers had achter je aan, dan moest je zo snel mogelijk rennen, zo hard als je kan. Dan moest je rennen naar de tabernakel en dan moest je de horenen van het altaar vastpakken. Als je ze vastpakt, als je ze vast had, was je veilig. Dan kon de bloedbreker niet meer achter je aan. Nou, gemeente, wij zijn zo totaal verloren. En als je dat gezien,
kies je dan voor Jezus?
Ja. Maar meer. Dan is het niet alleen een kiezen.
Kom je morgenavond wel of kom je morgenavond niet? Ben je zelf bij, hè? Daar ben je zelf bij.
Ik neem de hemel en de aarde en dit kerkgebouw tot getuige dat ik als knechtje van de Heere, nou zeg ik grote woorden, maar ik zeg het toch, Moos zei het ook, dat ik als knechtje van de Heere, dat ik u het leven en de dood heb voorgesteld. De zegen en de vloek, en dan zegt Mozes, kies dan het leven, omdat je leeft, ga je naar kinderen. Ze werden opgeroepen, maar weet je, het is meer, het is niet alleen een kiezen, het is ook een vluchten. Als je ziet dat die bloedwreker als de Satan op je hielen zit, dan is het rennen voor je leven. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Grijp zijn sterkte aan. Die horen. En dan ben je veilig. En daarbuiten niet. Ik vind het mooi dat in het boek de Openbaring de Heer Jezus wordt voorgesteld als het lam met 7 horens. Het lam met 7 horens. Almachtige kracht. Kus de zoon. En versmaad zijn evangelie niet. Want dat lam dat kan ook toornen. Hè? Er staat ook in de Bijbel. Gij zijt tot de hemel toe verhoogd. En tot de hel toe zult gij worden nedergestoten. Heb je weer dat? Ga weg van mij. Ik heb u niet gekend. Dat kan ook. Dat is de andere kant van het evangelie. Tweede gedachte, de lamp. De Heer Jezus, die wordt hier niet de Messias, wordt niet alleen gesproken over een horen, maar een ander beeld. Zo rijk is Hij. Een lamp. Een lamp toegericht. Dat is een Bijbelse uitdrukking voor een nageslacht. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Bijbelse beeldspraak. Een lamp, dat wil zeggen, er komt een koningszoon. Een lamp. Voortzetting van je nageslacht. Er staat in de spreuken, als je je vader en moeder vloekt. Hoe gaat het dan verder? Als je vader en moeder vloekt, als je tegen je vader zegt, man, voor mij mag ik doodvallen. En als je moeder vervloekt, diens lamp zal worden uitgeblust. Dat wil zeggen, je zal geen nageslacht hebben, je zal sterven. Maar een lamp wil zeggen, als die lamp blijft branden, dat je nageslacht, dat je wordt voort, dat je dynastie wordt voortgezet. Nou, dat is ook gebeurd bij David. Salomo was zijn opvolger. En dat ging natuurlijk verder en verder en verder. Een lamp is niet alleen een beeld van licht, maar ook van wijsheid. Salomo was natuurlijk iemand die schitterde. Van wijsheid, een schitterend licht, een helder licht. Verstand. Hebben wij trouwens nog iemand die een helder licht is? Dat bedoelen we Pintere Knaap. Verstandig mens. Beeld van wijsheid. En nou zegt de Heer Jezus meer dan Salomo is hier. Hé, ik zie wat. Hoorn en lamp. Christus is de kracht Gods en de wijsheid Gods. Hij is de koning die almachtig is. En de profeet die slechte wijsheid leert. Hoorn en lamp. Hij is allebei. Zacharias en Simeon hebben er ook alweer van gezongen. Van dat licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. Bij dat licht kan je leven, mag je zelfs vrolijk leven. Bij de lamp. Christus is de lamp. Het licht der wereld. Dicht bij dat licht hoef je niet in het donker te blijven. Dicht bij het licht, als het licht mij bestraalt, al schijnt geen zon en al licht geen maan. Dan mag ik wandelen in het licht met Jezus. En dan weet ik waar ik naartoe ga, dan zie ik de weg. Hij is het licht. En zo wordt hij hier voorgesteld. Zelfs als je moet gaan in het dal van de schaduw des doods. Dan is hij erbij. Met zijn heilig. Christus de gezalfde wordt hier voorgesteld als een lamp.
Als ik denk aan de Heer Jezus als een lamp, dan gaat het lampje wel eens naar binnen. Ontdekkend. En weet je, als dat licht mij gaat bestralen, dan zie ik zoveel rach langs mijn levensmuur. En dan zie ik zoveel stof liggen in de hoeken en de gaatjes van mijn leven. Ontdekkend. Dan komt er veel verkeerd openbaar, dat is waar. Maar het is ook zo'n vertroostend licht, dat is de andere kant dan maar weer. Overwinnend licht. En gemeente, jonge, oude mensen, als we nou denken aan morgen, probeer het maar een beetje toe te passen. Nou, heb je nou wel eens een glimp mogen zien van wie de Heer Jezus nou is? Al is het nou nog zo zwak, maar een glimp van die koning, die grote Davidszoon, dat hij straalt. Er zijn mensen die hebben gezongen over Christus als de getuige die staat te schitteren voor elks oog. Die hebben hem zien stralen, zien schitteren. Daar was een glimp van opgevangen. Zeg, wat doen die kerkmensen toch hier allemaal? Ze horen over Jezus, maar het zegt me niks. Totdat je ogen open gaan en je iets mag zien van zijn. Van zijn schittering, van zijn glans. Van zijn majesteit. Zeg, dominee, ik zit daar helemaal niks van, hè. Ik zie daar helemaal niks van. Nou, dan heb ik een tip voor je. Weet je, die blinde Bartimeus, die zag er ook niks van. Die was stekenblind. En Jezus stond voor hem en hij zag er niks van. Jij ziet er ook niks van, maar zou het willen zien? Zou het willen zien? Nou, kijk, Bartimeus, die zou het wel willen zien. En die bad, o zoon van David. Davids grote zoon. Ontferm u over... Ik hoor mijn vader en mijn moeder wel eens spreken. Ik hoor mijn oma wel eens spreken. En dat ze verlangen hebben om heen te gaan. Dat ze zo goed hebben die avondmaalstafel. En het zegt me niks. En dat ze zo fijn hadden in de kerkdienst. Maar het zegt me niks. Ik zie er niks van. O zoon van David. Ontferm je over mij. Bid dat dan eens. En dan opent hij ook jouw ogen. Dat doet hij. En weet je, als hij dan een glimp van zijn schoonheid. Of zwak ook. Dan wil je maar één ding, dan wil je hem volgen, net als Bartimeus. Discipel geloven. Laatste gedachte, de kroon die blinkt. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Hier zien we David met de kroon op zijn hoofd. En zijn vijanden met schaamte bekleed. Wat een verschil zeg. De priesters met heil bekleed. En de vijanden met schaamte bekleed. Wat een verschil. Nou, vijanden had David gehad, letterlijk. Goliath, noem er eens een paar kinderen. Vijanden van David. Goliath. Koning Saul, ja. De Filistijnen. Zijn zoon, Absalom. De Ammonieten, de Edomieten, de Moabieten, overal vijand. Overal vijand. Maar wat vijand tegen hem zich kant. En ze hadden maar één ding op het oog. David, die mag geen koning worden. Die kroon moet eraf. En als hij koning is, mag hij geen koning blijven. Absalom, ik wil koning worden. Ze hadden het allemaal gemunt op. Ze gunden hem zijn koningsmacht niet. Ze wilden niet dat David koning over hem zou zijn. Maar, staat er, daar eindigt het mee, vers 18. Maar, op hem, op David en zijn nageslacht, zal zijn kroon bloeien. God is zijn rijk bevestigd, het steeds groter, steeds geeft meer. Op zijn hoofd rustte de kroon. Zijn rijk bloeide en groeide. De kroon bloeide. Hoe kan een kroon nou bloeien? Nou, dat wil zeggen dat zijn rijk groter werd, meerder werd, uitgebreider werd. De kroon bloeit. Er staat in de Bijbel een verhaal over David. Op een gegeven moment dat hij dan tegen de kinderen van Ammon heeft gevochten. Hè? Vlak na het verhaal van David en Batseba. Op een gegeven moment de Ammonieten. En dan wordt die stad veroverd.
En 2 Samuel 12 staat dat. En dan wordt hij veroverd. En dan komt David. Die hoofdstad. Rabba. En dan komt hij in de hoofdstad. En dan staat er die verslagen koning voor hem. En dan pakt hij de kroon. Van het hoofd van die verslagen koning. Een prachtige mooie edelsteen zat daarin. En dan denk je. Hij woog wel een talent goud. 25 kilo. Oh. En hij pakte dat op. En hij zette die op zijn eigen hoofd. David gekroond. Prachtige edelsteen. Schitterend. Daar stond hij te schitteren. En weet je wat ik nou zo treffend vind, gemeente? Hij, die David, die eertijds diep vernederd was. Diep vernederd. Die staat nou te schitteren. En nou trek ik het als laatste de lijn door naar de Heer Jezus. De Heer Jezus. Engel Gabriel heeft al gezegd. Hij zal de troon van zijn vader David krijgen. En hij zal over het huis van David Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En zijn koningschap zal een einde zijn. Wat Gabriel zegt over Christus. De ware David. Ook bij de Heer Jezus ging hij door een weg van diepe vernedering. Hij is de doornenkroon gedragen. Golgotha, Goede Vrijdag. Golgotha. Zelfs een schandkleed, spotkleed. Dat. Maar God heeft hem opgewekt op de paasmorgen. Toen stonden de vijanden beschaamd. Nooit heeft de Satan meer beschaamd. Is hij meer beschaamd gestaan dan op die paasmorgen. De vijandelijke machten openlijk ontwapend en tentoongesteld. Hij heeft getriomfeerd over hem. Paasmorgen, Pasen. En God heeft het uitermate verhoogd aan de rechterhand. En nou draagt de Heer Jezus de eerkroon, met eer en heerlijkheid gekroond, aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Nu. En zijn kroon zal bloeien. En gemeente, dat hoop ik ook voor het komende winterwerk. Dat is ons gebed, Voor het winterwerk wat volop begint. Hoe kan de kroon van Jezus nou gaan bloeien? Hoe? Nou, in de veelheid van onderdanen ligt zijn glorie. In de veelheid van onderdaan. Als je nou van onderdaan van Satan. Een onderdaan van Jezus mag worden. Als er nou iemand is die staat op het punt van moet ik nou wel of geen belijdenis doen. Vind het moeilijk hoor. Maar dat dan je toch tot die slotsom mag komen. Nou heb ik die van die koning gehoord. Dat die machtig is te verlossen. En horen. En dat bij hem het licht is. En dat hij de kroon draagt. Kom ik. Ik zal tot die koning gaan. Welkom. De veelheid van de onderdanen schittert zijn majesteit. Als je opkomt voor zijn eer, dan bloeit zijn kroon. Als zijn rijk wordt uitgebreid. Ik denk aan House of Hope, afgelopen woensdag begonnen. Katendrecht, evangelisatie, diaconaal werk, House of Hope, Echo, Kapel. Het was goed, heb ik vernomen. Weer een nieuwe die erbij komt in de leiding. Als er dan nou mensen mogen worden bereikt. Hè? Lichamelijk, maatschappelijk, maar ook geestelijk. Ja. Als ze nou worden toegebracht. Dan bloeit de kroon van Jezus. Waar ze ook vandaan komen. En als een verlorene gevonden wordt. En als een gevangene in allerlei verslavingen wordt bevrijd door de macht van koning Jezus. Als een zondaar zich tot hem bekeert. Weet je wat ze vroeger zeiden, die ouderwetse mensen? Dan zeiden ze, en dan wordt er een pareltje gehecht aan de middelaarskroon van Christus. Zijn kroon zal bloeien. Gemeente, laten we hem de lof toezingen. Want dan bloeit zijn kroon ook. En als je nog niet kent, bid dan dit gebed, o Zoon van David. Ontfermt u, mijner. Amen.